onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat Hij begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 145. Psalm 145 en daarvan de versen 2, 3 en 6. Psalm 145, de versen 2, 3 en 6.
Oh.
zich naar God stroom met zijn gebeen, blijft wens. Hij geeft de wens van lezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de zendbrief, in de tweede zendbrief van Paulus aan de gemeente te Korinthe en daarvan het 12e hoofdstuk 2 Korinthe 12 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 12. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam, ik weet het niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. En van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is uw genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben roemende onwijs geworden, gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn, want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste der apostelen, hoewel ik niets ben tot zover. De schriftlezing zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat er hier nog bidders gevonden mochten worden, die aan de troon der genade verkleefd zijn geraakt, omdat gij ze daartoe getrokken hebt O Heer, omdat Gij die geest der gebeden over hen en in hen gewekt heeft. En dat is ook het voornaamste stuk der dankbaarheid, het gebed. En uw discipelen vroegen, Heer, leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. We weten niet te leven zoals het behoort. We weten niet te gaan of te staan zoals het behoort. Want wij wisten dat in het paradijs. Maar daar zijn we uitgestapt, moed en vrijwillig. O Heere, dat we het bekend gemaakt kregen van uwentwege. Maar dat we niet in onszelf zouden zoeken en graven, want daar is het niet te vinden. Het is alleen bij u Heere, is de levensbron. En mochten we het daar zoeken, mochten we het daar, ja, van u gevonden worden. En mocht dat ook deze avond zijn, door de prediking van het evangelie, dat we door u gevonden worden. Want gij zegt in uw woord, dat gij uw volk vindt op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. O Heere, mochten we zo gevonden worden als hulpeloze en hopeloze zondaren, die zichzelf niet meer helpen kunnen, maar die geholpen moeten worden. Wat zou dat groot zijn, Heere, als we erachter gekomen zijn dat het bij ons niet te vinden is, enkel ongerechtigheid. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar gij verzoent en zuivert van alle zonden. O lieve Heere, dat we toch niet hier zitten als enkel hoorders. Gij zegt, zijt niet alleen hoorders, maar ook daders. En wat dat is, Heere, dat is zo'n geheim. Want een mens wil maar aan de slag. Maar om uit de gehoorzaamheid, om uit de daden van Christus te leven. En dat door het geloof. Dat we niet zeggen we geloven, maar dat we zouden belijden, Hij heeft het gedaan voor mij. En om daaruit te leven, dat is een arbeidzaam leven. Dat zien we in uw woord, bij al uw kinderen. Dat gij ze niet gelegd hebt in een luie stoel, maar dat ze daar moesten gaan, reizen en trekkende, arbeidende. Soms niet vooruit kunnen komen, maar terug uit. Zoals Isaacs daar zat bij die waterputten, weer verdreven, weer verdreven. En dan een nieuwe te graven en weer te worden verdreven. O Heere, mochten we eens met uzelf tevreden zijn, in alles wat we ondervinden, dat op u zouden werpen. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Heere, wat zal dat groot zijn als we daartoe mochten verwaardigd worden. En als wij uw woord niet verachten, dan geven we er acht op. Dan slaan we er acht op. Dan gaan we zoeken, omdat het in uw woord te vinden is. O Heere, mochten er nog vele zoekers gemaakt worden, want dan zullen ze ook uitgezocht raken. Uitgezocht raken net als dat verloren schaap, dat de herder niet meer kon vinden. Hij heeft het wel gezocht, maar op de verkeerde plek. Want Heere, daar zijn ons niet toevertrouwd. Bij u is het toevertrouwd om te zoeken, want gij zoekt en vindt. En mocht gij door uw woord en geest al die uitgezochte zondaren eens bezoeken met uw heil. Opdat ze het zouden of van verwondering zouden uitroepen, dat er genade is bij u en veel vergeving. Heere, mocht uw woord nog uitgaan op deze avond. Gij weet hoe het allemaal gesteld is in de huidige kerken, maar uw woord blijft uw woord en gij houdt toch tot de volleinding der wereld uw knechten. Waar ze zich ook bevinden, u weet het. U weet waar uw gemeente vergadert daar. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Heere, mocht dat ook ervaren worden deze avond. Maar ach, gij hebt alle reden, Heere, dat ge het niet doet, want het is aan onze kanten zo verzondigd. En steeds weer verzondigd. Maar mocht gij uw benier boven 10.000, Heere, die laat ge nooit los. Die benier zult gij nooit laten zakken. Van ons entwege zou er een rouwbenier moeten worden opgericht, maar nooit van u entwege, want gij draagt de benier boven 10.000. O Heere, open daartoe de schriften, want de schriften zijn het die van u getuigen, en gij zegt, gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. O, wat moet er toch veel doorworsteld worden. Want Heere, uw genade is niet goedkoop. Gij zijt gekocht met de duurste prijs van uw bloed. Ach, dat we het eens enigszins mochten verstaan, dat de behoefte geboren mocht worden. Want er is zo weinig behoefte in onze dagen, lieve Heere. Waar ze vroeger kilometers door de stormen worstelden, daar zit men nu vleeselijk ten neer. Lieve Heere, dat uw geest nog eens waaien mocht. Dat uw geest nog eens van boven naar beneden komen mocht. Dat uw geest nog eens krachtig werkzaam mogen zijn. Maar we hebben het veracht, Heere, we hebben het veracht. We hebben de Heilige Geest smarten nagedaan. En nu is hij vele tot een vijand geworden. Ach, lieve Heere, wat is er toch alle reden dat we ons in stof, dat we in stof zouden bukken. Dat we voor u plat op de grond zouden komen, als nietig stof en as. Want gij verhoogt uw eer en naam uit stof en as, in Christus. Lieve Heere, mochten we hem aanschouwen die het leven is. Mocht gij hem openbaren door uw woord en geest, mocht gij hem voorstellen. En zoals gij zo vele malen onder ons hebt gedaan. Och, lieve Heere, wat zal het toch zijn om onder de prediking van het evangelie verloren te gaan. Dat is niet nodig, dat is niet nodig. Want bij u, Heere, is de levensbron. En gij wijst geen zondaar af die tot u komt met een gebroken en een verslagen hart. O Heere, dat we ons laten bewerken door uw woord op en onder de kansel. En dat we als werktuigen van uw genade, als voorwerpen van uw genade, mochten openbaar komen. In de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking. In de openbaring van Christus tot heiligmaking. En in de openbaring van Christus tot heerlijkmaking. We bidden het u, Heere, gedenk land en volk. Overheid en onderdaan, het is alles van u afgeweken. Maar we hebben niet met de vinger te wijzen. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Lieve Heere, gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want ons land is vol met duistere moordspelonken. Maar het wordt bedekt met een mantel van ongerechtigheid. Ontferm u ook over uw volk Israël. Breng het tot waarachtige bekering, overeenkomstig uw belofte. O Heere, we bidden het u, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. En geliefde, we hebben dat hoofdstuk 2 Korinthe 12 gedeeltelijk nogmaals voor u voorgelezen, waarin ook onze tekstwoorden weer te vinden zijn. En we hebben u voorgesteld de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking. Dat is het begin. En de openbaring van Christus tot heiligmaking is de voortzetting. En de openbaring van Christus tot heerlijkmaking begint hier in de tijd. en het wordt vervolmaakt in de eeuwigheid. Ons derde punt, de openbaring tot Christus, van Christus tot heiligmaking, tot heerlijkmaking. En daarvan spreekt Paulus in het u voorgelezen hoofdstuk. Paulus was opgetrokken geweest tot in de derde hemel en hij had daar de hemelse heerlijkheid aanschouwd. En Paulus zegt dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. En sommigen zeggen dat alleen Paulus deze unieke ervaring kende, maar dat kan niet waar zijn, geliefde. Want al Gods kinderen delen in de heerlijkmaking van Christus. Want ze zijn geroepen, ze zijn alle geroepen. Zoals we u dat vanmorgen hebben voorgelezen uit Romeinen 8. Alle geroepen, alle gerechtvaardigd en alle geheiligd en verheerlijkt. Nu is er wel trap en mate in het verstaan van deze heilsgoederen. Alles naar de mate des geloofs en naar de mate des geestes. Maar je kunt niet zeggen dat sommige kinderen Gods geroepen zijn, andere gerechtvaardigd zijn en weer andere geheiligd zijn en nog weer andere verheerlijkt zijn. Dat is Rooms. Nee, de heilsgoederen in Christus zijn al Gods kinderen deelachtig naar de mate der kennis van Christus. En elk kind van God weet ook dat hij geroepen is, dat hij gerechtvaardigd is, dat hij geheiligd is en dat hij verheerlijkt is. Ten eerste, omdat God dat in zijn woord bevestigt. En ten tweede, omdat zij daar alle een ondervinding van hebben. Dan heb het woord kracht gedaan in je leven. Geloof is ook. Of ten eerste, geloof is kennen. Vertrouwen en toestemmen, maar kennen staat voorop. Dan heb je kennis van God en goddelijke zaken opgedaan door de bevinding des geloofs. Kennis van God, kennis van Christus, kennis van de vergeving der zonden, kennis van de roeping uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, kennis van de wedergeboorte. U zegt, heb Gods volk dat allemaal op een rij? Nee. Nee, geliefde, dat is geen kennis die je in je zak hebt. Dat is een kennis toegepast aan het hart. En het hart, dat is het kabinet van Gods genade. Daar bewaart hij het in. Dat wordt daarin medegedeeld. En het hart kan wel eens op slot zitten, tenminste voor je waarneming. En dan ken je niet meer bij die kennis. En dan kom je weer openbaar als een arme, ellendige zondaar. Ja, u zegt, daar hou ik niet van. God houdt ervan. God houdt zich over een ellendig en arm volk. Die op zijn naam zullen betrouwen, geliefden. Dat is een afhankelijk volk. God maakt zijn volk afhankelijk. Niet gearriveerd, maar afhankelijk. Ze zijn bevestigd in Christus. Ze zijn geroepen in Christus. Ze zijn bevestigd in Christus. En dat komt de Heer steeds weer te bevestigen. Dan komt hij dat weer, dan word je niet opnieuw wedergeboren. Nee. Nee, maar dan gaat hij bevestigen dat je wedergeboren bent. Dan gaat hij bevestigen dat al je zonden vergeven zijn. Ja, mijn geliefde. Uit die fontein van heil, dan deelt de Heer dat niet mee als een dogma. Maar daar is het leven aan verbonden. Daar is het geestelijke leven aan verbonden. Het leven tot in eeuwigheid. Het oude volk zei vaak, als de Heer overkomt, dan brengt hij alles mee. En als opnieuw brengt hij alles mee. Hij brengt zichzelf mee, dat is alles. Hij brengt geloof mee, hoop mee. Hij brengt de liefde mee. Ja. Want we hebben vanmorgen die keren ervoor u gepredikt dat Christus een volkomen zaligmaker is, zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking, zowel ten aanzien van de vergeving der zonde, als ten aanzien van het leven der heiligmaking. Dan moeten we ook volkomen uit Christus leven en niet daar nog zeg maar een activiteit naast stellen om de wet te doen of zoiets dergelijks. Want dat is allemaal zijn bizarre vruchten van ondankbaarheid. Ja, het schijnt een nieuwe leer te zijn in onze dagen, want daar is men natuurlijk zo'n beetje in de nadere reformatiestap begonnen. Dat de mensen gebakerd worden en werden om de wet te gaan doen. U zegt, verwerp Gods volk de wet dan? Nee. Nee, dan versta je het niet. Want Paulus zegt, het geloof doet de wet niet teniet. Nee. Maar bevestigt de wet. Bevestigt de wet. Maar alleen door het geloof uit die bron, door het leven uit die bron die Christus is. En niet uit Mozes. Niet uit de wet. Niet uit de wet der zeden. Heel die zedelijke heiligmakingsleer, geliefde, daar zit geen leven in. Daar kun je ook nooit het leven in vinden. En hoe doet Gods kind aan de wet? Ja, door het geloof in Christus, maar dat is, als dat, dat kun je op twee manieren verstaan. Door je vlees, door de ratio en door het geloof zelf. Want het geloof, verliefde, dat is maar een middel. Het geloof is niet een middelaar zoals velen in onze dagen leren, die het geloof drijven. He? Abraham sprak niet over zijn geloof, maar hij gehoorzaamde God. Daar heb je het. Dat is het doen van de wille Gods. Hij gehoorzaamde God. Ook toen hij zijn zoon moest offeren op de berg Moria, tegen de wet in. He? En wat stond er in de wet? Gij zult niet doden. En Abraham moest zijn kind doden. Ja, dat kan alleen maar verstaan worden door het geloof. Het geloof is verbonden aan God, niet aan iets, maar aan een persoon, aan die goddelijke drie eenheid. En aan zijn woord. En nou had Paulus daarvan veel ervaren, hè, in het kader van de openbaring van Christus tot heerlijk maken. Want het zijn geen opeenvolgende openbaringen, geliefde, hoewel de Heere nadere openbaringen geeft in het leven van de kerk om zichzelf te verklaren, zoals hij dat bij de Emmausgangers ook gedaan heeft en bij al de apostelen, bij Paulus. Dan komt de Heere weer eens extra terug op wat hij gezegd heeft in je leven, wat hij verklaard gedaan heeft in je leven. Dan komt hij daar nog weer eens extra te bevestigen, dan krijg je een stempel erop. Maar niet alleen een stempel erop, dan krijg je diepere inzicht in de heilgeheimen van het woord. Ja. De gave des onderscheids, want het is niet al Israël wat Israël heet. En dan kom je ten eerste bij jezelf te ontdekken. Hè? Dat niet alle bewegingen, bewegingen des geloofs zijn. Ik zei net, in de nadere reformatie is dat al geboren. Het is de afscheiding, heb dat gretig overgenomen. Het doen der wet, om die te doen uit dankbaarheid. Nou mag ik eens vragen, hoe ver ben je dan gevorderd? Want de wet is niet tevreden met een limiet. De wet is alleen tevreden met een volkomen gehoorzaamheid. Dus als je in het leven der heiligmaking die wet weer gaat oppakken, dan gaat die wet weer eisen. Betaal wat me geschuldigd zijt. Het is niet de wet en Christus, geliefd, het is de wet in Christus. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst van mijn ingewand. En dan gaat de Heilige Geest wel die wet in je hart schrijven. En dat had hij ook in het leven van Paulus gedaan. Maar wat heeft Paulus daarvan geleerd van die ingeschreven wet? Dat hij steeds heiliger werd. Dat hij steeds vorderde in de wet te doen tot dankbaarheid. Dan komt Paulus te belijden in Romeinen 7 vers 14. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Omdat, waarom? Omdat de wet geestelijk is. Dus geliefde van ons komt er geen geestelijk werk openbaar, maar vleeselijke werken. En ik heb u al meer gezegd, maar het is noodzakelijk in onze dagen om dat te herhalen. Paulus is nooit 1% gevorderd in dat in minder vleeselijk worden. Nooit 99% vleeselijk geworden. Want dat zou toch moeten als je dan de wet doet uit dankbaarheid dat je daarin vordert. Dat het dan eerst 100%, 99%, 80%, 60%, 50%. En ten laatste 10% of 5%. Maar daar is de wet niet mee tevreden. Al zou je tot een limiet komen, geliefde, om 99% van die wet te volbrengen. Dan zegt de wet nog vervloekt, vervloekt, vervloekt. Want die schuldig staat aan één gebod. Die overtreding van één gebod sta je schuldig aan al. Ja. Dus dat moeten we als kinderen meedragen. Dat de wet niet te doen is. De wet is niet te doen. De wet laat zich niet doen. Dat betekent de wet laat zich niet beetnemen. Door een limiet van werken. Hè, door een bepaalde graad. Die religie kun je wel vinden in de vrijmetselarij. Die kun je een bepaalde graad behouden. Maar niet in het christelijke geloof. Nee. Daar is maar één limiet, als ik het zo eens zeggen mag. Dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Daar hangt de volmaakte wet aan het kruis, de vervulde wet aan het kruis. Ja, indien wij dan met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En dat leven in Christus, geliefde, daarin ziet God geen zonde meer. In zijn Jacob er geen overtreding meer is in Israël. Maar u zegt, ja, maar ik wil wel wat doen door de liefde. Oh ja, wil je ook wel wat doen door de liefde? Dan moet Christus weer een nadere openbaring geven. Dat hij komt te zeggen, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En als hij nou bediend wordt uit dat genadeverbond, als hij nou bediend mag worden uit zijn gehoorzaamheid, uit zijn leidzaamheid, uit zijn zachtmoedigheid, hè? Uit zijn geloof. Want Gods volk wordt gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Uit al die eigenschappen waarin die uitblinkt en schittert als die volmaakte wetsvervuller. Ja. Als hij nou daaruit lezen mag, dan heb de wet ook niet, dan heb de wet ook niks meer tegen je. Nee. Als hij uit die liefde van Christus leven mag, en de liefde is de vervullende wet, hè, dan heb de wet niks meer tegen je. Nee. Ten eerste door het geloof. Hè? We worden niet door de liefde gerechtvaardigd, maar door de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking. En als de wet die volkomen gerechtigheid van Christus op onze rekening ziet staan, dan heeft de wet geen beschuldiging meer. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Hè? Dat hebben we vanmorgen toch gelezen. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Dus dat geschiet ineens en voor altijd. Hè? Geen trappen, geen stationnetjes die je allemaal moet passeren voordat je tot de zaak komt. Nee, 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 nee. Hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Maar in die schatten, geliefde, daar heb je alleen profijt van, om het nou zomaar eens te zeggen. Als je kent wat Paulus kende in Romeinen 7 vers 14, ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Verder is Paulus nog gekomen. Nee. Maar verder hoefde die ook niet te komen. Hij zegt, want wat ik wil, dat doe ik niet, zegt hij. Hij zegt, en als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij nabij. Dus wat valt er nou van die mens na ontvangende genade te zeggen? Vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En toch gegrepen, hè? Kijk, dan komt de roem in een ander. Anders zou je kunnen zeggen, ja, maar ik heb die wet ook nog gedaan, hoor. Ik heb toch nog mijn best gedaan om die wet te doen. Nou, daar is Gods volk aan gestorven. Niet dat ze tegen de wet zijn. Nee, nee. Ze bewaren Gods geboden. Waarin? In de ark. In de ark. Daarin bewaren ze Gods geboden. Maar als je die wet eruit gaat halen, geliefde, gaat die wet weer vloeken. En dan gaat die wet weer verdoemen. En dat zie je zo duidelijk bij die Sichemieten. Die wou ook wel eens in die ark kijken. Die wou er ook wel eens in kijken. Hoe nou die wet eruit zag. En dat kostte tienduizenden mensen het leven. Wij hebben van de wet geen verstand, om mensen. Als je dat denkt, dan ben je buis. Dus daarom zeg ik, de wet doen is de wet te niet doen. Hè? Dat is Gods recht te niet doen. De Heer, de God heeft overal zijn Christus gezet. en om, aan, en om je door het geloof zich aan hem te houden en aan de genade te houden. Daarom zegt de Heere tot Paulus, als die scherpe doorn in zijn vlees, namelijk een engel des Satans, en daarover de Heere driemaal gebeden had. Want je moet denken dat die engel des Satans, dat die Paulus vlees, en Paulus was ook, hij zegt het toch, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dus die engel, die Satan, die hebt wat veroorzaakt met het vlees. Dat vlees kwam erin tegenop. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, ik zeg, ja, jij preekt natuurlijk wel ontzettend vrome. Want de vroomheid loopt je broekspijpen uit. Ik zeg maar, ze moeten elke dag maar eens in je gezicht spoegen. Ze moeten elke dag je banden maar eens lek prikken. Ze moeten elke dag je de stenen maar eens door je ruit gooien. Kijk of je nog zo'n vrome jongen bent. Dat deed de Satan bij Paulus. Hij spoog hem elke dag zijn gezicht. Hij sloeg de vloeken door zijn hart. Hij prikte elke dag zijn banden leg. Om het zomaar eens te zeggen. Paulus kreeg elke dag een steen door zijn ruit. Ja, ik spreek maar menselijk. Omdat je het zou verstaan, geliefde. Maar weet je wat God daar tegenover plaatst? Een beetje kracht. Een beetje moed om er tegenaan te gaan. Nog meer geloof om die duivel te bestrijden. Maar hij zegt, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daar gaat Paulus roemen in zijn zwakheid. Hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En geliefde, toch had Paulus dat nodig, die scherpe doorn in het vlees. En niet alleen Paulus, sommige van Gods kinderen die kunnen dat Paulus nazeggen. Want hij was opgetrokken geweest tot in de derde hemel en had daar een hemelse heerlijkheid aanschouwd, geliefde. Ja, en daar is trap en mate in. En niet iedereen die krijgt die mate van heerlijkheid aanschouwen zoals Paulus daarvan spreekt en beleeft dat. Er is trap en mate in. Maar nochtans, elk kind van God die weet daar wel iets van. En die weet er wel iets van de heerlijkheid die in Christus is. En van die, want ze hebben allemaal een wandel in de hemel. En dat is geen bestendige wandel in die zin dat ze dat, dat ze altijd maar op die toppen van het geloof verkeren. Nee. Maar toch geldt het wel van elk kind van God, hè, dat... ze hebben hun wandel in de hemel, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, daar heb je het nou. Dat is geen vrome activiteit. Waar is nou je schat? Hier op aarde? Toets je eigen daar eens aan. Waar is nou je schat? Waar je schat is, waar het hart vol van is, zeggen ze wel eens, loopt de mond van over. Nou, daar kon Paulus niet van zwijgen. Hè? Dan komt Paulus niet en dan krijgt hij zo'n scherpe doorn in zijn vlees. Dan zou je toch zeggen, nou die man die heeft nog geen ene woord meer gesproken zijn hele leven. Maar omdat Gods genade hem genoeg was, begon hij te roemen in zijn zwakheid. Ja. Opdat de roem alleen in Christus, want die roemen in de Heere. Dus elk kind van God weet ook, die weet dat hij geroepen, gerechtvaardigd en geheiligd is, maar ook dat hij verheerlijkt is. Ja, want al Gods kinderen, geliefden, die worden bediend door die dienende Christus uit het drievuldig ambt van Christus. Als profeet, priester en koning. Het wordt op een andere plaats in Gods woord verklaard. De ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Ja, en zo verschillen Gods kinderen ook onderling in heerlijkheid. Maar ze weerkaatsen allemaal iets van de volheid van die heerlijkheid. Kijk maar naar de sterrenhemel. De ene ster die weerkaatst meer van het licht van de zon als de andere ster. Dat onderscheid wil God. God is een God van onderscheid. En hij komt er niet in tekort. Want weet je wat ze vroeger zeiden? Een vingerhoed is vol. En een emmer is vol. En een vingerhoed is vol. Het is allebei vol. Dus elk kind van God straalt iets weer van de volheid, van de heerlijkheid, van de zonne der gerechtigheid. Ja. Dus er is wel onderscheid in mate, het trap en mate in de weerspiegeling van die volle heerlijkheid der zon. En als de zon weg is, dan zijn de sterren ook duister. Heb je dat wel eens opgemerkt? Want als je zo naar die sterrenhemel kijkt, dan denk je, jongen, jongen, wat kunnen die sterren toch prachtig fonkelen. Ja. Dan moet je de maan eens tussen de zon zetten, dan zie je er niks meer van. Dan is er geen ster meer die fonkelt. We zijn in onszelf enkel duisternis. Maar in God is eeuwig licht. En dan zal die volheid onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ziet u? Dus die zonne der gerechtigheid. Daardoor moeten we beschenen worden en daardoor zullen we ook beschenen worden. Als we een nieuw hart van de Heer hebben ontvangen. Als we zijn wedergeboren door water en geest. Dan al Gods kinderen kennen iets. Die leren iets kennen van hetgeen Paulus hier zegt. Namelijk om opgetrokken te geweest te zijn tot in de derde hemel. Ja, dat was wel een bijzondere openbaring, geliefden. Maar nogmaals, al Gods kinderen. Er is geen kind van God uitgesloten van die wandelingen in de hemel. Want daar gaat het hier over. En of je nou in de derde hemel bent opgetrokken. Of je daar een besef van hebt of ja of nee. Al Gods kinderen kennen iets van die wandelingen in de hemel. En daar zien ze Abraham zitten. En daar zien ze Mozes zitten. Daar zien ze Elia. Daar zien ze al de profeten zitten. Al de richters zien ze daar zitten. Weet je wat Whitfield zegt? Hij zegt, ik zal alleen het lam zien staan. En ze allemaal voorbij kijken. Want waar uw schat is. Waar is uw schat? Alleen in de hemel als zodanig? Nee, in Christus is uw schat. Want hij is de schat. En dat Paulus er veel van mocht ondervinden, dat is onbetwist. He, want in de overlopende mate, zoals de apostelen van getuigd, zullen weinig kinderen Gods hem kunnen volgen. En zelfs Petrus zegt van Paulus dat die dingen zegt die zwaar zijn om te verstaan. He, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien tot hun eigen verderf. En zo had Petrus zichzelf leren kennen in Antiochië. Maar hij mocht ervoor buigen voor het woord van God. Ja. Dus al Gods kinderen ondervinden wel iets van de heerlijkheid die in Christus, die Christus heeft zittende in de troon des Vaders, vol van genade en waarheid. Dus Gods kinderen zijn de heerlijkmaking in Christus aan deze zijde van het graf al deelachtig. Niet door aanschouwen, maar door het geloof. En Paulus, die spreekt hier van gezicht en openbaringen des Heren. En dan blijkt hier dat hij alleen melding maakt van onuitsprekelijke woorden die hij gehoord heeft. Dat wil ik onderstrepen. Hij zegt niet dat hij onuitsprekelijke dingen gezien had. Nee, het was geen visionair gebeuren. Maar hij zegt dat hij onuitsprekelijke woorden gehoord had. Dat zijn dus buitengewone woorden die we in de Bijbel niet kunnen lezen. Want als Paulus zegt in vers 4 dat hij, dat het onuitsprekelijke woorden zijn die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Dus de woorden die Paulus gehoord heeft toen hij is opgetrokken geworden in de derde hemel, die woorden kunnen op geen enkele kansel gepredikt worden, omdat het onuitsprekelijke woorden zijn die alleen in de eeuwige heerlijkheid gesproken worden. Dat wil iets zeggen. De taal des hemels. De taal van de strijdende kerk. Hè? Ik moet zeggen, de taal van de triomferende kerk is nog veel voller, veel hemelser. Hè? Veel heerlijker, veel meer onuitsprekelijker. Dan de talen Kanaans die hier de strijdende kerk aan deze zijde van het graf mag beoefenen. Hier spreekt men de talen Kanaans, maar daar spreekt men onuitsprekelijke woorden. Onuitsprekelijke woorden die het de mens niet gegeven zijn om uit te spreken. Ja. Hiermee wordt dus ook allerlei tongentaal die de Pinksterkringen pretenderen te kennen afgewezen als zijnde onmogelijk. Want Paulus zegt dat het de mens niet geoorloofd is om die taal te spreken aan deze zijde van het graf. Dus daarmee wordt ook al die onverstaanbare tongentaal van de Pinksterkringen afgewezen. Op de Pinksterdag spraken de apostelen dan ook niet in onverstaanbare tongentaal, nee, maar in verschillende talen, zodat iedereen het evangelie kon horen in zijn eigen taal. Dat er tongentaal bestaat, geliefde, dat ontken ik niet. Want daar maakt ook Paulus melding van in 1 Korinthe 14, meen ik. Ja, er is vreemde taal. Het staat ergens, ik kan het nou zo direct niet vinden, maar de Statenvertaling heeft het woord tong in 1 Korinthe 14 vertaald in vreemde taal. Maar dat is geen letterlijke vertaling van hetgeen in de grondtaal staat geschreven. Dat is een interpretatie. En een interpretatie, dat is geen zuivere vertaling. Kom in de Statenvertaling dus ook voor. Dat ze niet letterlijk hebben vertaald, maar geïnterpreteerd. Daar ben ik op tegen. Dat is niet geoorloofd. Gods woord moet letterlijk vertaald worden. Ja. En er staat dus tongen in 1 Korinthe 14 ergens staat het. En in de eerste christengemeente waren er gelovigen die in tongen konden spreken. Dat was een buitengewone gave des geestes. Die de tongentaal machtig waren. Maar die mochten alleen in tongentaal spreken als er uitleggers bij waren. Paulus zegt, als er geen uitleggers bij zijn, dan mag je die taal niet spreken, omdat niemand het verstaat. Dus dan sticht het niet. Dan sticht het niet. En dat is ook zo als ik, als ik naar China reis en ik wil daar een kansel beklimmen en ik ken geen Chinees, dan is het mij niet geoorloofd om daar die kansel te betreden, want de mensen verstaan het niet. Dat geldt ook dus voor gewone taal. Als je naar een volk wordt uitgezonden, zou je die taal moeten leren. Ook niet altijd, hoor. Want ik las van David Brainerd, die was niet de taal der Indianen machtig. Die moest altijd door een tolk werken. En de Heere heeft de belief die prediking van David Brainerd uitermate te zegenen. Het waren allemaal vertaalde preken. Dus dat kan ook. De Heere werkt vaak door de geringste middelen. Dat hebben we ook vanmorgen gezegd. In de eerste christengemeente waren er dus gelovigen die in tongen konden spreken. Maar als er geen uitleggers bij aanwezig waren die die tongentaal kunnen overzetten in verstaanbare taal, dan mocht er in de gemeente, geen tongentaal gesproken worden. Tongentaal, geliefde, kan niet vereenzelvigd worden met het spreken in vreemde talen. Nee, je kunt niet zeggen als iemand Japanees spreekt, dat hij in tongentalen spreekt voor degene die dat niet spreken. Nee. Nee, tongentaal is een geestelijke taal. En die is niet nodig tot zaligheid, geliefde. Dat is een extra gave. Dat is een buitengewone gave. Het is wel een gave des geestes. Waarmee sommige gelovigen in de eerste christengemeente waren bedeeld. Een gave des geestes. En die kon beoefend worden. Speciaal was die gegeven. Die taal kon beoefend worden tussen God en de ziel. Tussen God en de ziel. Tussen de gelovigen. Tussen God en de gelovige ziel. Tussen degene die tongentaal spraken, daar kon het ook onderling beoefend worden, maar niet speciaal gegeven is tot stichting van de gemeente om in de gemeente te spreken. Maar ook is zelfs tongentaal nog wat anders, geliefde, dan de onuitsprekelijke woorden die Paulus heeft gehoord toen hij was opgetrokken geworden in de derde hemel. Die taal heeft Paulus aangehoord en is alleen de hemelingen gegeven om te spreken. En zelfs Paulus heeft ze niet gesproken, maar alleen aangehoord. En daar heeft Paulus zich niet ingedrongen, nee, hij was er door de Heilige Geest toe opgetrokken. Hij zegt, of het in het lichaam geschied is, weet ik niet, het was iets buitengewoons. Niet nodig tot zaligheid, hoor. Dat zal ik je er gelijk bij zeggen. Wat Paulus hier vertelt, dat is niet nodig tot zaligheid, nee. Maar hij geeft het alleen door welke uitnemende heerlijkheid Gods kinderen te wachten staan. Wat geen oor heeft gehoord, wat geen pen heeft geschreven, wat in geen menshart is opgeklommen, dat heeft God bereid, degene die hem vrezen. Weet je nog, die koningin van Scheben, die kwam bij Salomo. En die had van Salomo een gerucht gehoord. Nou, daar ging al zoveel van uit van dat gerucht. Dus die koningin van Sheba, die heeft die reis ondernomen en naar het hof van Salomo. En toen ze al die heerlijke schatten, al dat goud en die pracht en die praal en al die wapenkamers en noem maar op. En toen riep ze uit, de helft is mij niet aangezegd. De helft is mij niet aangezegd. Wat een heerlijkheid, wat een overtreffende trap van heerlijkheid. Nou, geestelijk zal het zo zijn dat als Gods kinderen door die hemelpoort binnentreden, dat ze allemaal uit zullen roepen, de helft is me niet aangezegd, de helft is me niet aangezegd. Ja. En God geeft sommige van zijn kinderen uitnemende openbaringen van het hemels of van de toekomst, hè, of van diepere, moet ik eigenlijk zeggen, verborgenheden des evangelies. Maar al Gods kinderen kennen wel iets van de uitnemendheid, de uitnemende heerlijkheid die er in Christus is. Maar niet in die mate zoals sommige van Gods kinderen mogen kennen. We moeten niet kijken naar de mate. Ik zeg altijd, het gaat niet over de mate des geloofs, het gaat over een waar geloof. Een kind van God met een zwak geloof is God net zo dierbaar als een kind van God met een sterk geloof. Ja. Nou ja, de sterkste is enkel ijdelheid. Want de zwakste, dat is de machtigste. Hè? Die zwak is, en dat zegt Paulus hier, als ik zwak ben, Paulus was de zwakste geworden onder allen. De uitnemendste van alle apostelen, hij zegt maar de zwakste. Hij zegt, want de kracht is niet in mij, maar in God. Vaders in de genade hebben dieper gekeken dan zuigelingen in de genade. Dat kun je toch wel verstaan, en dan kun je toch nog wel iets verstaan. Maar nu zijn er zuigelingen, ja. Tegenwoordig leggen ze zuigelingen al met een baard, nemen ze al een baard in de wieg. Ja. Nou, als dat zo zou zijn, moeders. Als je nou een kind zou ontvangen die gelijk al een baard van de meter hebt, dan zou je er toch mee naar de dokter rennen, denk ik. Dan is er niets goeds met dat kind. En tegenwoordig, hè, dan preken ze zo geestelijk en dan hebben ze al een baard en zijn ze, ja, dan is al een baard. Dan hebben ze al zo'n, als het ware zo'n pijp en dan doen ze net of dat ze al vaders zijn in de genade. Ja. Ja. Ja, er zijn nieuwelingen, geliefden, die van kind direct volwassen zijn. Tenminste, zo doen ze zich voor. Hè. Maar als een zuigeling in een paar maanden tot een volwassen persoon is uitgegroeid, dan denk ik toch dat die moeder van dat kind heel zenuwachtig naar de dokter zal rennen. Als je nou een baby hebt en is een 6 maanden volwassen vent van 2 meter hoog, dan zeg je dat hier klopt iets niet. Hè? Nee. Dan zal dit abnormale soort groeihormoon, hè? Ja, dat kun je ook geestelijk, hè. Dan hebben ze van dat zelfreizend menselijk bakmeel. Ja. Nou, Paulus was bepaald geen zuigeling, maar een vader in de genade. En hij had kennis aan de uitnemende gezichten en openbaringen des Heren, geliefden. Dat onderscheid zijn we ook in onze dagen zo'n beetje kwijt. Ik hiel wel eens een onderwerp voor de mannenvereniging. En toen had ik het over die onderscheiden heerlijkheid tussen sterren onderling, en dat wordt op Gods kinderen betrokken. En zo is het, zo staat het ook in het woord. En toen kwam de hele vergadering daar in opstand en zegt, meen je dat nou echt dat de een kind van God meer is dan de andere? Nou, ik zeg, dat preek ik niet, dat preek het woord. Ik zeg, maar jullie verstaan het vleeselijk. Ik zeg, want God komt er niet aan tekort aan dat onderscheid. God komt er niet aan tekort dat die grote avondster, hè, staat te fonkelen, dat is een zee van licht. En daarnaast is zo'n klein pinkelsterretje, mooi bekend met een verrekijker of met zo'n nachtkijker kijken om hem te ontdekken. De ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster, komt God niet aan tekort. Want ze, ik heb al gezegd, ze weerspiegelen allemaal iets van de volheid, hè, van de zonne der gerechtigheid. Het is weer kaatsend licht. Ja, maar dat onderscheid zijn we kwijt. Hè? Tegenwoordig zijn ze allemaal vaders in de genade, of allemaal jongelingen in de genade. Hè? Of ze zijn allemaal kleintjes. Hè? Dan doen ze zich zo nederig voor en zeggen, ja, dan zeggen ze, nou, ik weet er niet zoveel van. Hè? Ja, ja. Maar kijk, die vorm van nederigheid, dat is vaak de grootste, gaat vaak de grootste hoogmoed achter schuil. Hè? De verbergende mensen dreigen achter onkunde en achter domheid en achter, en noem al die zaken maar op. Maar kijk, dat soort nederigheid, dat kun je in de schrift niet vinden. Wie veel zonde hebt gehad, ontvangt veel vergeving. En dat zijn de nederigste. Net zo, dan ga je de voeten van de Heer Jezus wassen. Dan kom je eerst achter hem. En dan ga je de voeten van de Heer Jezus wassen. Dat doe je niet hoor, als je een hoogmoedig schepsel bent. Dat doe je echt niet hoor. Dat doe je niet hoor, als je zegt van ja, ik weet het allemaal niet. Ik weet het niet, zegt hij dan. Ik weet het niet. Hè? Nee, precies. Maar dan breekt die vrouw die zonder is, die breekt door al die onkunde heen. Weet je wat dat mens zegt? Al zou ik maar zijn voeten mogen kussen. Al zou ik maar zijn voeten mogen wassen. Al zou ik dat vuil er met mijn tranen maar mogen afwassen. En dan zou ik zijn voeten met mijn haar mogen afdrogen. En dan hoort ze het weer uit zijn mond. Dochter, uw zonden zijn u vergeten. Dat was dat mens. Dat was Maria die van 7 duivelen was verlost. Hè? Dat zijn de nederigste hoor. Ja. Ja, je zegt, ja, ik ben wel van sommige zonden verlost. Maar ben je dan nooit achtergekomen, geliefde, dat je legio bent. Dat we van nature maar wedijveren met die legio. Die man, hè, weet je het nog? Die gaat er eens een man wijzen. Hoeveel duivelen? Legio, zegt hij. Wat is uw naam? Legio! Heb je die naam al eens leren spellen? Ben je daar al eens onder gebukt gegaan? Want we zijn in de armen van de duivel, geliefde. Daar zijn we vrijwillig ingesprongen. Want zo gaat het met al Gods kinderen. Die worden van een legio van duivelen verlost. He, dat is de wedergeboorte. Dat is de levendmaking. Ja, en die zoveel vergeven zijn, geliefden. Want die hadden een berg met schuld. He, tot de hemel reikende. Net als die verloren zoon. Maar die breken door in de genade. Als Christus zich openbaar wil terugvaardigmaken, dan kunnen ze er niet meer van zwijgen. Ja, dus zuigelingen, jongelingen, hè, dat leert Gods woord zelf, hè, dat onderscheid. En vaders in de genade. Vaders hebben dieper gekeken, die hebben een uitnemender gezicht ontvangen van de openbaringen des Heren. En dan moet ik er gelijk bij zeggen, geliefde, want er zijn natuurlijk alweer allerlei duivels die hier een aanslag op maken. Maar de Dordtse leerregels zeggen terecht dat dit soort bijzondere openbaringen, zoals Paulus hier gewag maakt in 2 Korinthe 12, niet nodig zijn tot zaligheid. Maar de Dordtse dan leren vele predikanten in onze dagen, die maken van die bijzondere openbaringen, die vereenzelvigen die bijzondere openbaringen met de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking. En weet je wat ze dan leren? Dat is niet nodig tot zaligheid. Maar dan moet je oren goed te luisteren leggen. De dominees die dat leren, dat zijn valse leraars. Want Christus tot rechtvaardigmaking is absoluut nodig tot zaligheid. Absoluut. Door woord en geest hoor. We hebben het hier niet over visionaire openbaringen. En gezicht en visioenen. Nee. Openbaring tot rechtvaardigmaking door woord en geest. Dan heeft de Heer Jezus zich aan u bekendgemaakt. Als uw persoonlijke borg en zaligmaker is absoluut nodig tot zaligheid. En dominees die dat ontkennen en die dat vereenzelvigen met de bijzondere openbaring zoals de Dordtse leerregels erover spreken, zo spreken onze Dordtse vaderen niet. Die worden dan verkeerd, vals geïnterpreteerd, moet ik zo zeggen. De Dordtse leerregels leren nergens dat de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking gemist kan worden. Want dan zouden zij Gods woord tegenspreken en buiten Christus om een vals geloof leren. Nou, dat doen de Dordtse leer, de Dordtse vaderen niet. Hè? Maar die Dordtse leerregels, geliefden, die worden net zoals het woord in onze dagen wordt gediaboliseerd. Hè? Het wordt allemaal verdraaid. En Petrus zegt, dat doen ze tot hun eigen verderf. En ik zeg dit omdat er heel wat dominees zijn in onze dagen die leren dat een bijzondere openbaring niet nodig is tot zaligheid. En daarmee wijzen ze op de Dordtse leerregels. Maar dan diaboliseren zij hetgeen de Dordtse vaderen ermee bedoelen. Want de openbaring van Christus tot in de ziel tot rechtvaardigmaking, hè, zoals Paulus ervan spreekt in Galaten 1, vers 15 en 16. Het heb God belief zijn zoon in mij te openbaren. Dat is absoluut nodig tot zakelijk, tot zaligheid. Dat is normatief voor al Gods kinderen. Er kan geen één kind voor God de rechtvaardigmaking buiten de rechtvaardigmaking zalig worden. Dat bestaat niet. De openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking, dat is geen visionaire openbaring, maar geschiet door woord en geest. En geliefd, als dat niet, als je dat niet meer nodig had, ja, wat doe je dan in de kerk? Wat doe je dan in de kerk? Waarom ben je dan nog een christen? Dan zou ik zeggen, trek de wereld in en dien de afgoden. Want als Christus niet meer nodig is tot openbaring, tot rechtvaardigmaking, dan is die tevergeefs gestorven. Gelukkig niet, gelukkig niet. Dus hier in 2 Korinthe 12 spreekt Paulus over een gezicht, een vertrekking van zinnen, een visioen. Hè? Zoals Petrus dat ook kende met dat laken wat nederdaalde uit de hemel. Vol met reine en onreine dieren. En hem zoals Johannes er kennis had, hè, op het eiland Patmos. Hè, aangaande toekomende dingen die hij in een visioen. Visionaire openbaring openbaard kreeg door de verhoogde Emmanuel. Dat soort gezicht of openbaringen, die zijn niet nodig tot zaligheid. En dat bedoelen de Dordtse leerregels. Maar ze bedoelen niet te zeggen dat Christus zich niet openbaart en zijn volk tot zaligheid. Dat bedoelen ze niet te zeggen. Dat laat je eigenlijk niet beetnemen door die valse leraars die dat beweren. Dan maakt de Heer zich eenvoudig gezegd bekend door woord en geest. Dus dan ga je, weet je, die Samaritaanse vrouw, hè, die kende dat. En die ging tot haar volk, tot die inwoners van Sichem. En die ging daar, die liep er van over. Komt, ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. En die kende Christus, Die kende de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking. Want Christus had zich aan haar bekendgemaakt. Ik ben het die met u spreekt. U zegt, is het nou zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is dat. Zo, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Want als een mens zegt, die grijpt met zijn grijpgrarige vingers, dan zeggen ze, nou, dat is dan ook voor mij. Ho. Daar heeft de Heer plaats voor gemaakt in het leven van die Samaritaanse vrouw. Ja, want alles wat je uit de Bijbel steelt, geliefde, mooi teruggeven. Maar Christus is wel om te stelen. Zo schoon is die. Zo schoon. Hè? Ja. Dus hier in 2 Korinthe 12 spreekt Paulus meer over een gezicht, een vertrekking van zinnen, een visioen. Hè, zoals ook Petrus en Johannes daar kennis aan hadden. Maar al Gods kinderen kennen wel iets van de verheerlijking waarmee zij in Christus verheerlijk zijn. Dat heeft niks te maken met visionair of met gezichten, maar door het geloof, door woord en geest. Het woord, geliefde, het woord. Het woord is genoegzaam tot zaligheid. Dit geschreven woord en niks erbuiten. En dat geloof kennen, dat is niet gewoon hoor. Dat is niet gewoon, maar bijzonder. Dus er is wel degelijk sprake van een bijzondere openbaring, hè, van Christus. Want wat, als Christus zich aan de ziel openbaart, is toch altijd bijzonder. Als het niet bijzonder is, is het geen wonder. Dan zeg je, nou ja, ik lees een stukje uit het woord en dan heb ik er weer een openbaring bij. Zo? Nee. Dus dat geloofskennen, hè, waarin Christus zich doet kennen, hè, door woord en geest, dat is niet gewoon, maar bijzonder. Omdat natuurlijk en onbekeerde mensen er geen kennis aan hebben. Gods volk. De Heer zegt, de wereld kent me niet, maar gij kent mij, want gij hebt mij gezien. Ik heb mijzelf in u geopenbaard en niet aan de wereld, zegt hij. Ziet u? En die mij kennen, zegt de Heer, dan zal ik en de Vader woning maken. Dan zal ik mezelf aan hem openbaren en mijn Vader zal zich aan hem openbaren. Maar hier is het een bijzondere openbaring, tot heerlijkmaking. En daarvan zegt Paulus, hetgeen geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En in het hart van de mens niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Maar hij zegt er direct achteraan dat God Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. He, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. He, dus je kan ook niet ontkennen dat die bijzondere openbaring niet bestaat. Ja, die bestaat wel. Want Paulus zegt, God heeft het ons geopenbaard door zijn lieve geest. En in het kader van de roeping, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking, hebben al Gods kinderen daar een kennis. Niet in de zin van visioenen zoals hier het geval is. Niet in de zin van gezichten en dromen, maar wel door woord en geest. Dus visioenen, aan de andere kant, dan keer ik het weer om. Visioenen, dromen en gezichten komen wel voor, hè, in het leven der genade. En het kan wel degelijk van de Here zijn, hè, zoals Paulus hiervan spreekt. Maar die zijn volstrekt niet nodig tot zaligheid. Dus daar moet je ook niet naar staan. Paulus werd er opgetrokken. Hij heeft er niet naar gesolliciteerd, om het maar eens in, gewoon in Hollands te zeggen. Hij werd opgetrokken. Daar was hij zelf niet in. Hij zegt, want of het in het lichaam geschiet is, weet ik niet. Of buiten het lichaam. Hij zegt, ik kan het niet zeggen, zegt hij. Hij zegt, maar ik heb het wel gehoord. Ja. Dus dat betekent niet dat wij de gezichten en openbaringen des Heeren maar ongemoeid moeten laten. Nee, hè, ze staan in Gods woord geopenbaard. Hè, die zullen we niet, hè, die zullen we ook bepreken, omdat ze in Gods woord staan geopenbaard. He, want als Gods woord er melding van maakt, dan moet het ook gepredikt worden. Ja. En dat is ook de roeping van iedere geroepen knecht van God, om de volle raad Gods te preken en niets daarvan af te houden, ook al is het extraordinair, ook al is het bijzonder, in de zin van gezichten en openbaringen. Nee, want ook de gezichten van Ezechiël, van Zacharia, die zullen moeten worden gepreekt, want daar liggen zoveel geestelijke lessen in verklaard, geliefde, zoals ook in de optrekking van Paulus tot in de derde hemel. En dat staat niet op zichzelf, want daar maakt hij melding van. En als hij de melding van maakt, dan zegt het woord op een andere plaats, het is tot uw lering geschreven. En daaruit zijn lessen te ontlenen, om daarin en daardoor onderwezen te worden. Nou, sommige kinderen van God hebben dus kennis aan bijzondere gezichten, hè, dromen en openbaringen des Heren. Dromen zijn niet altijd bedrog, hoor. Meestal wel. Maar dromen zijn niet altijd bedrog. Ze kunnen ook van de Heere zijn. Ja. Maar die dat kennen, die kunnen zich daar nooit op beroemen. Want hè, door bijzondere gezichten en openbaringen des Heeren wordt de mens niet bijzonder. Begrijp je? Paulus zegt ook hier, hè. Hij zegt, van de zodanige zal ik roemen, van die gezichten zelf, van die heerlijkheid God zelf. Hij zegt, doch van mijzelf zal ik niet roemen. Ziet u? Dus door die bijzonderheden worden Gods volk niet bijzonder. Denk er maar. Er wordt van Elia gezegd, was een man van gelijke beweging als wij. Wij kijken tegen Elia, zeker als je onbekeerd bent. Dan kijk je daar tegenop en zeg je, jongen, die man die kon hemel en aarde bewegen. Nee, Elia was een man van gelijke beweging als wij. En hij moest ook tot God bidden. He, toen hij dat aan Agab had gezegd, God zal een grote regen geven. He. Toen moest hij zo worstelen voor het aangezicht des Heren of die woorden waar zouden worden. Elia had geen soort toverdoos van, nou ja, nou gaat regen. Nee. Was een man van gelijke beweging als wij. He. Maar op het gebed, dat had hij wel geleerd, deed God grote wonderen. En die God leeft nog. Je moet nooit te klein van God denken, geliefde. Ik heb pas tegen een jonge man gezegd die in zijn wanhoop zat. Ik zeg, wanhoop nooit aan Christus. Wanhoop maar wel aan jezelf, maar nooit aan Christus. Hij doet wonderen, hij alleen. Ja. Wat voor een psalm is dat eigenlijk? Ik kan het me nou zo niet herinneren. Wat voor een psalm, nou dat geeft ook niks. Hoeveel? In de 80, ja. Of 81. Nou, dat denk ik niet. He? Ja, die bedoelde ik eigenlijk niet. Maar dat kunnen we natuurlijk wel zingen, hoor. En dat gaan we ook zingen. Psalm 81. En daarvan het 7e zangvers. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Onder mij geleid. Vond gij hulpen, mijn woord, werd van u gehoord uit de plaats der donderen. Psalm 81. En daarvan zevende zangvers. Aanwezig dat de mens met die dergelijke openbaring, die dergelijke openbaringen kent, zich gaat verheffen. Zich gaat beroemen en zich boven anderen gaat verheffen. Net als die fariseer die zich verhefte boven die tollenaar. Want dat is het. En dat gevaar was zelfs ook in het leven van Paulus aanwezig. Want hij was een mens, ook Paulus was een mens van gelijke bewegingen als wij. Maar ook ten aanzien van dat gevaar om zich te verheffen, daarin had de Heer ook voorzien. En Paulus maakt daar melding van, geliefd, als hij schrijft, en omdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. U zegt, dat had u toch wel eerder kunnen bepreken. Ja, er zijn er al 3 preken vooraf gegaan aan de voorafspraak. Maar dat is noodzakelijk, want hier gaat het om de openbaring. En een bijzondere openbaring tot heerlijkmaking. En daar gaat wat heel wat aan vooraf. Hè. Dat hebben we in 3 preken. En dat is eigenlijk nog te kort. Maar ik kan niet anders. Ik kan dat zomaar niet preken. Ja, natuurlijk. We kunnen het woord preken, maar... Dan moet dat wel in de context geplaatst worden. In de context van de ganse openbaring Gods. Dus Paulus had na die uitnemende openbaring een scherpe doorn in zijn vlees gekregen. Een scherpe doorn in het vlees. Paulus zegt niet een doorn in het vlees, maar een scherpe doorn in het vlees. Hij voelde die doorn zitten, een doorn die ontzettend veel pijn deed. Paulus kreeg 1 doorn in zijn vlees. Maar de Heer Jezus werd met een doornenkroon. Die werd een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. En de Heer Jezus die hoefde niet bewaard te worden voor de verheffing van zijn vlees. Nee. Want Christus was zonder zonde. Hij kon niet zondigen. Maar hij is tot zonde gemaakt. Christus heeft de doornenkroon borgtochtelijk gedragen. En Gods kinderen krijgen daarvan speldenprikjes in te leven. Ja. Want er is lijden overig. Dus die doorn bij Paulus was noodzakelijk, want hij schrijft erover opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Daar moet je niet licht over spreken. Dan zeg je van nou ja, ieder huis op zijn kruis. Want hij zegt erbij wat het is. Hè? Een engel des Satans die mij met vuisten slaan zal. Kom er straks nog op. Want wat moeten we ons bij zo'n scherpe doorn in het vlees voorstellen? Was het een lichamelijke afwijking zoals sommigen beweren? Nee, het was niet iets van Paulus. Het was echt de duivel die het deed. Ik heb eens een dominee horen zeggen dat die scherpe doorn bij Paulus in zijn vlees een slecht gezicht geweest zou zijn. Paulus zou slechte ogen gehad hebben. Nou, dat kan, dat kan. Daarom schreef hij zijn brieven met grote letters. Hij zegt, als Paulus zegt, ik heb u een grote brief geschreven, dan is dat ook alweer een interpretatie, want dat staat er niet. Er staat, ik heb een brief geschreven met grote letters. Paulus had inderdaad slechte ogen, een slecht gezicht. Dat kan waar zijn. Maar dat slaat op geen enkele wijze op die scherpe doorn in zijn vlees. Anderen durven te beweren dat Paulus een homofiele geaardheid had. Zo zeggen ze het dan. Hè? Terwijl homofilie geen geaardheid kan zijn. Daar kan je genoeg voor lezen op de website. Dat zeggen zelfs ouderlingen in de gereformeerde gemeente. Die durven dat te beweren. Nou, dat zijn duivelen zelf. Dat zijn zelf duivelen. Die dat durven zeggen. Degene die dat durven beweren. Dat zijn satanisten. Duivelsgelijk. Ten eerste kan een kind van God geen homofiel zijn. Omdat homofilie alleen kan bestaan in het kader van de heerschappij des duivels. Onnatuurlijke zonden staan allemaal onder de heerschappij des duivels. Daarvan zijn Gods kinderen verlost. En dan kun je tegen twisten, maar dan ga je maar tegen God twisten. Dan ga je maar, dan moet je dat hier niet zeggen, dan hoef je dat nooit meer tegen mij te zeggen, maar dan buig je je knieën, maar dan ga je met God twisten. Dan zeg je, er kunnen ook Gods kinderen homofiel zijn, moet je kijken hoe lang je de volk inhouden. Kijk hoe lang je de volk inhouden. De Heer kan ook je adem afsnijden. Een kind van God kan geen homofiel zijn. Een kind van God kan geen incest bedrijven. Een kind van God kan geen zelfmoord plegen. Een kind van God kan geen zonde bedrijven tegen de Heilige Geest. Onmogelijk! Want dat zijn allemaal onnatuurlijke zonden die alleen mogelijk zijn in het kader van de heerschappij des duivels. Nou, van dat soort zonden zijn Gods kinderen bevrijd. En dominees die leren dat Gods kinderen de genoemde onnatuurlijke zonden wel kunnen bedrijven, die moeten uit het ambt worden ontheven en afgesneden worden van de gemeente. Want die zulke gruwelijkheden leren, dat zijn trawanten van de duivel. Ik heb er geen betere kwalificatie voor. Ten tweede is homofilie geen geaardheid, maar een opzettelijke staat der zonde. Daar kiest een mens voor. Dan heeft hij de duivel in de kaart gespeeld. Want er wordt geen homo geboren. Dat is onmogelijk. Elke homofiel leeft in de zonde. Maar Gods kinderen niet meer. Nee. Ten derde had Paulus de gave der onthouding. Dus Paulus beschuldigen van seksuele zonde, dat is des duivels. Dat doe je alleen als je een duivel bent. En ik zei u daar straks dat een ouderling van de gereformeerde gemeente beweerde dat Paulus te strijden had met de zonde van homofilie. Nou, zulk soort duivels zitten dus in de kerkraadsbanken van de gereformeerde gemeente. En dat komt, geliefde, omdat in de gereformeerde gemeente een gruwelijke dwaling geleerd wordt waarvan zij zich weigeren te bekeren. En het zal het nooit gebeuren, want God geeft de afscheiding die eer van de reformatie niet meer. Nee. Dat kun je voor bidden, maar dat is waste of time. Ik zeg niet dat God zijn kinderen daar niet hebt. Die zitten overal nog wel. Maar geliefde, omdat zij de waarheid in liefde niet hebben aangenomen. Daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling. En dat is al van kracht. En dat heeft te maken met zijn verbondswraak. Ja. En dan geeft de Heere zulke ambtsdragers en complete kerkverbanden over aan de sodomie. Die hij met vuur zal verbranden. Die God die Sodom en Gomorra met het hemelvuur verteerd heeft, geliefd, is dezelfde God van vandaag. De sodomitische PKN zal door God verwoest worden, uitgeroeid worden. En de ambtsdragers die leren dat Gods kinderen homofiel kunnen zijn, die zullen aan de verrotting des vleeses worden overgegeven. Paulus zegt van Hymenus en Philetus, hij zegt, ik heb ze aan de Satan overgegeven, omdat ze niet meer zouden lasteren. Dan wordt je lichaam overgegeven tot verrotting des vlees. Paulus schrijft door de inspiratie des geestes dat niet hij zelf die scherpe doorn in zijn vlees. Dat hij zichzelf met een, net zoals Luther deed, met een geestel geestelde, is een omgekeerde tijd. Nee, het was een engel des Satans die het deed. Die scherpe doorn was dus geen zonde van Paulus zelf waarmee hij te worstelen had. Aan de andere kant kan de duivel ook op de zwakheid van je vlees inwerken. Dat je steeds weer in een zonde valt. Dat kan. Dat kan. Daar kan ik geen goed woord over uitspreken, geliefde. Daar kan ik alleen de genade in Christus over uitspreken. Als de Heere zegt, mijn genade is u genoeg. En je moet met een bepaalde zwakheid leven. Daar moet je niet makkelijk over denken. Want als je er overheen gaat leven, dan is het niet meer van God. Dan is het niet meer van God. Want als Gods kind elke keer in dezelfde zonde valt, dan komt hij elke keer weer tot berouw. Als dat het niet is, mensen, dan is het aan de duivel. Dan is het aan de duivel. Want dan gaat Gods volk wenend overheen en wenend om door. Denk er maar. Het was een engel van de duivel die Paulus met vuisten sloeg. Die kwam dus van buitenaf, die engel. Want Paulus was van al die duivelen verlost. In Christus. Die kwam dus van buitenaf. En Paulus werd dus door een engel de Satans met vuisten geslagen. Niet één keer per maand, niet één keer per week, maar constant. Constant. Er was geen pauze in. Paulus kreeg geen koffiepauze. Maar ja, nou, dan zou ik er even mee ophouden. Door een engel met vuisten geslagen. Je kunt zich afvragen wat dat geweest is met vuisten geslagen. Nou, in de versen 9 en 10 wordt duidelijk dat het iets geweest moet zijn dat Paulus zwak maakt. Het maakte hem zwak. Als je met vuisten geslagen wordt en je hebt niks tot je verdediging, dan word je zwak van. Niet waar? Steeds zwakker. Ja, steeds zwakker. En of het inwendig of uitwendige vuistslagen zijn geweest, staat er niet bij vermeld. Maar wel dat Paulus er zwak van werd. Geestelijk zwak. Lichamelijk zwak. En ik denk dat het een geestelijke zwakte was. Want als een kind geestelijk vermoeid wordt, dan werkt dat ook uit op het lichaam. Dat geschiet al in het stuk der ellende. Dan moet je zo onder zoveel tormenten door. Daar word je zwak van krijgen. Daar kun je lichamelijke gebreken van krijgen. Dat is niet Gods schuld hoor. Dat is je eigen schuld. Maar ook na ontvangen genade, geliefde, door de weg van beproeving, door de weg van loutering, dat is eigenlijk heiligmaking. Dat is niet doen. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Er wordt een kind van God ook lichamelijk zwak van. En in het stuk der ellende krijgt de ziel God storen over de zonde te incasseren. En de last der zonde maakt ook het lichaam vermoeid. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Soms ook letterlijk. Kun je niet meer recht overeind blijven lopen. Zijn er nog van die gebogen mensen? Er stond in, ja, daar heb ik eens over gepreekt, over die vrouwen. Die had zo'n kranke geest. Dat was een vrouw, laat ik maar zo zeggen, met een bochel in de rug. Die kon niet meer naar boven kijken. Die kon alleen maar naar beneden kijken. Die kon alleen maar de tenen zien. Ja. Nou, Gods kinderen, die kennen er allemaal wat van. Die tollenaar, die durfde zelfs zijn hoofd niet meer opheffen naar de hemel. Want dan vreesde die als korig daten en het bier om ter helle te worden. Heb je zo wel eens gebukt, gebogen onder de last der zonde, geliefden? Ja. We mogen niet veronderstellen, maar het is goed mogelijk dat die engel des Satans zware vloeken en allerlei godslasteringen in het hart van Paulus wierp. U zegt, als je niet mag veronderstellen, waarom zegt u dat dan? Omdat sommige van Gods kinderen, ik heb er zelf ook kennis aan, dat de duivel ontzettende vloeken in je hart kan werpen. En dan denken vaak Gods kinderen dat ze de zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben. Maar als het van buiten afkomt, geliefden, dan heb je het niet gedaan. Als je daarvoor vreest, heb je het niet gedaan. Want mensen die tegen de Heilige Geest gezondigd hebben, die vrezen niet meer. Die hebben een toegeschroeide consciëntie. Dus als je daaronder gebukt gaat, dan heb je die zonde niet bedreven. Paulus ging eronder gebukt. Hè? Hij zegt, ik heb de Heer 3 maal gebeden, dus dat was nogal een last. Dat was nog, dat was nog, dat was nog, dat was nog maar niet licht overdenken. Dat is een ontzettende kwelling geweest, hè? Want een geredde ziel kan geen vloeken meer aanhoren. Geen godslastering. Dat is een ware hel voor een kind van God, als die vloeken moet aanhoren. Dat kan de liefde niet verdragen. Ja, maar Paulus moest het dragen en hij werd er gruwelijk door vernederd. Hij had uitnemende openbaringen ontvangen. Hè, tot in de zevende hemel, of tot in de derde hemel was hij opgetrokken. Maar nu verkeerde hij in een hel. En hij moest zijn leven delen met een vloekende duivel. Kunt u begrijpen, geliefde, dat Paulus hier schrijft dat hij de Heere driemaal gebeden heeft om van die godslasterlijke serpent verlost te worden. Gods kinderen zouden zo gaarne heilig willen leven. En alles wat daartoe in de weg staat, daarvan willen zij gaarne verlost worden. Hoewel Gods kinderen van de heerschappij der zonde verlost zijn, moeten zij nog verkeren in het lichaam der zonde. Ze zijn van die oude mens onder de wet verlost, maar ze moeten zijn stoffelijk overschot nog meedragen. Het lichaam der zonde. En het lichaam der zonde is vlees en vlees wordt nooit bekeerd. Het vlees blijft altijd maar doorzondigen. En daarvan maakt Paulus melding, we hebben het u al gezegd in Romeinen 7 vers 14. Geheel vleeselijk te zijn, niet iets vleeselijk te zijn. Paulus was geen twee mensen zoals de velen leren dat Gods kinderen zijn. Dat is rooms. Paulus was maar één Paulus. Niet een geestelijke Paulus en een vleeselijke Paulus. Er was maar één Paulus en die ene Paulus die was vleeselijk, totaal vleeselijk, verkocht onder de zon. Maar niet wat zijn geredde ziel betreft. Nee, dat was het eigendom van Christus geworden. Ja. En niet in zijn staat in Christus. Want Paulus was geen oude mens meer, die was door de wet der wet gedood. En met Christus gestorven en begraven. En hij was ook met Christus opgestaan tot een nieuw schepsel herschapen. Ziet u? Dus die vleeselijke Paulus krijgt er nog een scherpe doorn in zijn vlees bij. Hij krijgt gezelschap van de duivel. Maar die slaande duivel, dat is voor Paulus een kwelling geweest. Want de duivel, dat is een godslasterlijk wezen. Een godslasterlijk gedrocht. En die doet godslasterlijke dingen. En dat maakte de scherpte van die doorn uit. Paulus die klaagt me niet zo'n beetje naar zijn vleeselijk mens, dat doet zo'n zeer. Nee, weet je wat er zo'n pijn deed? Dat die duivel zo godslasterlijk sloeg. Het godslasterlijke van dat slaan, dat deed zeer bij Paulus. Dat sneed door zijn ziel. Door zijn gerechtvaardigde ziel, door zijn geredde ziel. Dat moet een kwelling, geliefde, geweest zijn. Dat kan nooit louter een lichamelijke kwelling geweest zijn, maar dat veel meer een geestelijke kwelling, omdat die slaande duivel Paulus op een godslastelijke wijze met vuisten sloeg. Dat kan niet anders, want de duivel is een godslastelijk schepsel, een gevallen schepsel. Bij Job had de duivel alleen macht over zijn lichaam, om zijn lichaam ziek te maken, maar de duivel had geen macht over de geest van Job, niet over zijn ziel. Hij kon hem niet doden. Er was eens in Afrika, was er een tovenaar, of een toverdokter. En er zijn mensen die in contact staan met geestelijke machten, er zijn al de vrijmetselarijs, dat moet ik gelijk erbij zeggen. Hè? Want in onze dagen doen ze net zo stom als je de ED-lijst en komt dat nooit ter sprake. Maar heel die vrijmetselarij, daar maken de tegenwoordige regeringen bijna allemaal deel van uit, wist je dat wel? Aberdeen, dat is een vrijmetselaar. In Amerika, de presidenten zijn allemaal vrijmetselaar, op een enkele uitzondering dan niet. Dat is een demonische wereld. Maar die toverdokter in Afrika, die zegt, ik kan op mijn stem kan ik mensen doden. En dat was geen grap, dat kon die. Maar hij kon Gods kinderen niet doden. Ziet u? Daar had hij geen macht over. De duivel is niet almachtig. Nee. Als Christus zegt, ik heb alle macht, in dat licht heeft de duivel geen macht. Je kan niet zeggen van nou, Christus heeft 99% macht en de duivel 1%. Nog ineens. Nee. Christus heeft 100% macht. De duivel heeft alleen geleende macht. Die zijn hem toegekend. En daarin, in dat kader, kon die Job ziek maken, zijn lichaam ziek maken, maar hij kon hem niet doden. Hij kon hem ook zijn geloof niet afnemen.
Nee.
En er zit veel overeenkomst tussen het geval van Job en Paulus, geliefde. Maar we kunnen de melaatsheid van Job niet helemaal vereenzelvigen met de scherpe doorn bij Paulus. Job werd door de duivel melaats gemaakt en Paulus werd met vuisten geslagen. Ja, tijd is weer om. Nog die tijd. Maar er is een onderscheid in, en dan zullen we dat onderscheid dan maar voor volgende keer houden als de Heer het geeft. Het onderscheid tussen de melaatsheid van Job, dus ook door de duivel veroorzaakt, en de scherpe doorn van Paulus in het vlees. Ja. Nou, ze hadden wel overeenkomst, want ze werden er beide zwak van. Daarin stemmen het geval van Job met Paulus met elkaar overeen. En dan zullen we de volgende keer, als de Heer het geeft, nou dat, ook dat onderscheid aan de dag leggen. Want dat heeft ook alles te maken, geliefde, met het geestelijke leven. We moeten ook, Paulus zegt, de diepte des Satans te kennen. En daar komt Gods volk ook achter. Als je in de eerste liefde loopt, heb je daar geen erg in. Maar later krijg je jezelf terug, geliefde. En dan komt zo die strijd openbaar tussen vlees en geest. Er komt duivel en wereld bij. Daar moet je niet licht over denken, hoor, over de duivel. Daar moet je niet licht over denken. Want hem is veel macht toegekend. En een natuurlijk mens, die is er niet tegen opgewassen. En een kind van God in eigen kracht ook niet. Ook niet. Daar is de almachtige genade van Christus voor nodig. Om de duivel te kunnen wederstaan, geliefden. En er komt ook iets van de val openbaren. Want kijk, er worden wel veel mensen naar de Sinaï geleid. En zeggen ze, ja, we moeten de wet gaan doen. Arme godsdienst. Gods volk wordt verder teruggeleid naar het paradijs, daar waar de breuk geslagen is. Daar waar we naar de duivel geluisterd hebben, geliefden. Daar komt God de breuk behelen. In het leven van zijn kerk. Dan komt hij ze te verlossen van de macht des duivels. En dan kan je niet meer zeggen dat een christen een homofiel kan zijn, of een kind van God een homofiel kan zijn. Want Gods volk krijgt ook een wedergeboren geest. Dat strijdt compleet te zijn dingen. Dan zou je zeggen, ja, ik ken het ook uit het woord. Het is ook uit het woord te verklaren natuurlijk. Want je kan uit het woord niet één geval bewijzen dat een kind van God een homofiel is. Hoe durf je dan te zeggen dat het kan? Hoe durf je dat op grond daarvan? Maar dat strijdt ook tegen de geest der geestelijke natuur. Gods kinderen zijn de goddelijke geest deelachtig. Hoor je het? Dat is niet een ingestorte kracht of zoiets dergelijks, of een ingestorte hoedanigheid. Nee, dat is de inwoning van de Heilige Geest. En durf je dat in dat kader nog te zeggen, dat een kind van God een homofiel kan zijn, met die vervloekte, onnatuurlijke zonde? Durf je het nog vol te houden? Wie zal tegen God strijden en leven? Dus als we daarvan verlost zijn, geliefden, dan zijn we van alle onnatuurlijke zonden verlost. Dat betekent niet een Gods kind, want ja, ik wilde er eigenlijk nog veel meer over zeggen, maar de tijd ontbreekt me. Maar als we van de Heere geleerd zijn, dan krijg je een wedergeboren geest en die zal u in al de waarheid leiden. Dan krijg je ook een feeling, om het nou zomaar eens te zeggen, een feeling. Wat uit God is en wat niet. Als wat niet uit God is, blijft voor je versie hangen. Er zijn wel eens mensen geweest die konden een prachtige bekering vertellen, maar ging niet naar binnen. Ging niet naar binnen. En dan gaat het tenslotte over. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Of een genade God? Hoe word ik met God verzoend? Nou, Gods volk zegt, wat ging eraan vooraf? Hoe was hij eronder? En wat gebeurde daarna? Dan kan het dan getoetst worden. Dan moet je je moet niet in de kentekenen gaan graven. Niet in de eerste plaats. Zie het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegdroeg. Beter te sterven aan zijn gezegende voeten, geliefde. Dan nog 1 seconde te leven voor eigen rekening. Maar je moet je eigen uitleveren op genade of ongenade. Dat betekent dat je een nulle niet bent geworden. En dat je een verdoemelijk mens bent geworden. Die de straf rechtvaardig omhelst. Die de rechtvaardige straf. Dan kun je er niet meer omheen. Dan wil je niet meer zalig worden buiten het recht om. Echt niet hoor. Een echt ontdekte zondaar. Die wil niet meer zalig worden buiten het recht om. Als het hem zou worden aangeboden. Dan zou hij het verre van zich afwerpen. Want daar ben je niet mee geholpen. Dat geeft niet de vrede waarvan Paulus spreekt. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. En die vrede, geliefde, gaat alle verstand te boven. Als je iets van die vrede mag proeven en smaken in Christus. En dan mag je ook iets smaken van die heerlijkheid die er in Christus is. En van die toekomst, hè, die de Heere heeft weggelegd. Voor degene die hem vrezen, zegende de Heere zijn eigen woord tot zaligheid van onze zielen, maar bovenal tot roem zijns naams die heerlijk is. Amen. Lieve Heere, de tijd schiet weer tekort. Straks gaat de kerk nooit meer uit. Wat zal dat zijn, o lieve Heere? En vervul ons met die heilbespiegelingen. Die het schoonste lied van die heerlijke koning zing. O Heere, dat we ermee tot u mochten wederkeren. Keert weder, gij mensenkind. Want gij hebt geen lust aan de dood van de goddelozen, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Heere, bekeer ons, dan zullen we het zijn. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Wees gij onze gerechtigheid en heiligmaking, heerlijkmaking en volkomen verlossing. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nog zingen van die 85ste psalm. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht geroet. Ziet u? Die vrede is een rechtvaardige vrede. Die komt voort en die wordt door een kus van het recht te recht. En de vrede die gaan elkaar omhelzen. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van zemelsbogen. Wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 85. nader dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij, alle de eer. Amen.